Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf en die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbukkende zag hij de linnen windsels liggen, hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen. En zag de windsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog ze zich voorover naar het graf en ze zag twee engelen zitten in witte kleren, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar vrouw, waarom weent gij? Zij zei tot hen, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Ze meende dat het de hovenier was en zei tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen meester. Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen, boodschapte de discipelen dat ze de Heer had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden en wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Tot zover het lezen voor vanavond. De Heer Jezus leeft, hij is opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven. Opgewekt door de heerlijkheid van de Vader en opgestaan in majesteit en in glorie. Klinkt een beetje dubbel, maar het is echt verschillend. God heeft hem opgewekt en hij zelf stond op. Dat zijn twee aparte dingen op hetzelfde moment. En het is heel goed om de taal van het Nieuwe Testament over te nemen. En dan niet te zeggen, nou het maakt allemaal niet uit, het maakt wel wat uit. Want de Heer Jezus, hij was ook God zelf. En als God zelf had hij zijn leven afgelegd, maar hij had ook macht om dat leven weer te nemen. Dat heeft hij gedaan. En ook de mens Christus Jezus is opgewekt. Hij stond op en hij werd opgewekt. Op die eerste dag van de week. De steen was weg, niet om de Heer Jezus naar buiten te laten gaan, hij had geen problemen met die steen, maar om ons een kijkje binnen te laten nemen. Jij mag naar binnen gaan. Je mag kijken, en kijken in het lege graf betekent dat je inderdaad ziet, hij is hier niet, hij is opgestaan. In de oude dag had de Heere God 7 gezette hoogtijden voor Israël gegeven. 7 feesten. Die worden wel eens de feesten des Heeren genoemd. Momenten dus voor de Heere God om te genieten. Hij wilde graag genieten. Hij wilde zijn vreugde vinden in die hoogtijden, in die bijzondere momenten. En Israël mocht in die feesttijden van God meedoen. Zij mochten ook genieten. 7 van die bijzondere hoogtijden worden ons gegeven. In Leviticus 23 vind je ze alle 7. Het begint met het Pascha. Dat is 1. 2. Het feest van de ongezuurde broden. 3. De garf der eerstelingen, zo wordt het genoemd. Een schoof uit het staande koren. 4. Het wekenfeest, later het Pinksterfeest genoemd. 5. Het feest van het geklank. Een paar dagen terug. Nu is het de maand van de zevende. Is het de zevende maand waarin al die feesten, die laatste 3 feesten plaatsvinden. Op de 10e van diezelfde 7e maand, grote verzoendag. Aanstaande dinsdag, aanstaande woensdag. En daaraan gekoppeld iets later, Loofhuttefeest. Dat zijn ze alle 7. Nu, als u mee wilt naar Israël, het kan niet meer, het gaat niet meer, maar dan zou u misschien de studie over die feesten ook nog kunnen bijwonen. Maar vanavond wil ik toch 1 feest eruit halen. Ons Pascha, Christus, is geslacht, zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament. Dat betekent dat het paasfeest wel te degen te maken heeft met ons. Voor ons. De Heer Jezus is aan het kruis voor onze schuld, voor onze zonden gestorven. En hij heeft zichzelf willen geven als een offer aan God om jou en mij voor altijd vrij te kopen. De enige vraag is, geloof je dat? Toen moesten de Israëlieten het bloed aan de beide deurposten brengen en aan hun bovendorpen. En als ze achter het bloed waren, waren ze veilig. Nu is het net zo. Je moet geloven, je mag geloven, maar je moet het toch ook belijden. Ik schuil achter het bloed van het geslachte lam. Direct aan dat Pascha gekoppeld was een feest van ongezuurde broden. En dat is ook in het Nieuwe Testament terug te vinden. Ook ons Pascha, Christus is geslacht. Laten we dan feest vieren met ongezuurd brood. Het gaat in 1 adem door in het Nieuwe Testament. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ons leven ook voor de Heere is. En dat we ons niet meer laten beïnvloeden door zonde of door wat verkeerd is. Die eerste 2 feesten worden direct aan elkaar gekoppeld. En dat voelen we ook wel een beetje. Zo hoort het ook. Christus is ons Pascha en wij mogen ook voor hem gaan leven. Daags na de Sabbat, zegt de Bijbel in Leviticus 23, zou er een derde feest komen. Namelijk een schoof, een bundel aren, een garf vroeger, schoof, bundel aren, van de gerstenoogst. De eerste bundel aren uit de nieuwe gerstenoogst, die moesten worden gebonden en die moesten worden gebracht bij de priester. En de priester ging die garf, die schoof van eerstelingsaren, dus dat was het allereerste van de nieuwe oogst, dat ging hij aan de Heere God wijden. Op het tempelplein gebeurde dat. Er was een priester bezig met een schoof en die zei, dit is het begin van een nieuwe oogst. En later mocht Israël gedenken dat er veel meer oogst was, veel meer vreugde was. Maar goed, garf der eerstelingen, de eerste schoof uit het staande koren. Waarom die nadruk? Omdat in Leviticus 23 zo precies staat, daags na de Sabbat. Welke Sabbat? De eerste Sabbat die viel na het Pascha, de eerste Sabbat die viel in de periode van ongezuurde broden eten. Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus stierf op vrijdag, sommigen zeggen donderdag nog, ik houd nog steeds op vrijdag. De Pascha, de eerste Sabbat in het feest van de ongezuurde broden was de volgende zaterdag. De dag van die Sabbat was groot, zegt de Bijbel. daags na de Sabbat zou de priester die schoof met het aan de Heere gaan aanbieden. Dat is heel, heel typisch dat in het Oude Testament al sprake is van de dag na de Sabbat. Onze tekst begon op de eerste dag van de week. Zal ik het anders lezen? Op de dag na de Sabbat. Het is echt waar. Het is niet alleen een soort inlegkunde van, je zoekt iets bij elkaar en dat stop je erin en dat geef je dan maar door. Maar het is echt waar. Op die dag, de eerste dag van de week, de dag na de Sabbat, werd op het tempelplein het eerste resultaat van een nieuwe oogst aan de Heere God gegeven. Dit is het begin van een nieuwe oogst. Dit is voor u. Op hetzelfde moment stond de Heer Jezus op. Uit het graf. En het hele merkwaardig is ook nog dat in het Nieuwe Testament gezegd wordt, de eersteling is Christus. In 1 Korintiërs 15, weet je wel, opstaan, de eersteling is Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Hij wordt de eersteling genoemd. Als u hier kijkt naar Johannes 20 en u ziet op de eerste dag van de week de Heer Jezus uit het graf opstaan, en je beseft dat op dat moment op het tempelplein daar een soort ceremonie aan de gang was van, Heere, we bieden het u aan, een hele bundel aren, begin van een hele nieuwe oogst. Nou, het begin van de nieuwe oogst stond op uit het graf. Dat is geen toeval. Dat is leiding. Goddelijke inspiratie en leiding. Daags na de Sabbat. Op de eerste dag van de week. Ik weet niet of de discussie al een keer tot je doorgedrongen is. Waarom zitten wij op de zondag hier en waarom zitten we niet op Sabbat hier? Nou ja, daar kun je nog wel even over door. Er is heel, heel veel over gepraat en geschreven. En misschien komen we daar nooit helemaal uit. Misschien zijn ze allebei wel hele bijzondere dagen. Hoe ook, op de eerste dag van de week stond de Heer Jezus op. En op de eerste dag van de week werd de garf der eerstelingen aangeboden. En op de eerste dag van de week, 7 weken later, was er weer feest. Weer op de eerste dag van de week. En de Heer Jezus kwam op die eerste dag van de week bij de discipelen. En een week later, weer op de eerste dag van de week, kwam hij daar nog een keer. Hij had natuurlijk ook op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag kunnen komen. Maar hij kwam weer op die eerste dag van de week. We hebben nogal wat body als we zeggen dat die eerste dag van de week een hele bijzondere dag is. En die dag mag je best de dag van de Heere noemen. Toen gebeurde het. Ik zeg het maar, misschien wil je er zelf later over doordenken. Maar feit is dat we behoorlijk wat, grond onder de voeten hebben als we zeggen dat we op de eerste dag van de week een samenkomst hebben. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Heer Jezus, hij stond op. Hij is zelf opgestaan. Niet in paniek. Wat om zijn hoofd geweest is, een zweedoek opgerold. Dat betekent dat het dus kennelijk ook nog opgeborgen is, netjes afgewerkt is. Doeken lagen daar. Het is heel duidelijk ordelijk geweest. Engelen hebben hem niet uit het graf gehaald. Engelen hebben alleen een getuigenis gegeven. De boden van de Heere, de boodschappers van de Heere God, de dienende geesten, ze zijn erbij geweest en ze hebben de Heer Jezus omringd, ook toen. De Heer Jezus, hij leeft, hij is opgestaan. De leugen die verspreid is dat de discipelen zijn gekomen om hem weg te nemen, is al lang gelogenstraft. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, die heeft het gezien en die heeft het gezien en die en zoveel en toen zoveel en toen een paar honderd en toen die nog, getuigen in overvloed. Een hele rij getuigen zijn er dat de Heer Jezus leeft. Hij leeft. De Heer Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij is niet hier. Je kunt hem daar zoeken. Nou, we doen het wel, we gaan er naartoe, we kijken naar die plek, doen die deur open, kijken in het graf, graf blijkt nog steeds leeg te zijn. En als je de deur dicht doet, dan staat aan de buitenkant, hij is not here, he is risen. Ik wil, dat staat er dan als een Engelse tekst op. Maar Hij leeft. Hij is echt opgestaan. En het is geweldig. Als je daar ooit geweest bent en je hoort in het Japans en in het Hongaars. En in het Chinees en in het Hollands en het Engels zeggen dat hij leeft. Merkwaardig is dat je vaak dezelfde melodieën hebt, ook in andere landen. Maar hoe dan ook, hij leeft. Hij is opgestaan. De Heer Jezus leeft. Engelen hebben gezegd dat hij leeft. Maria heeft gezegd tegen Petrus en tegen Johannes, hij leeft. Die twee zijn gegaan. Petrus misschien nog met gemengde gevoelens. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het zover kunnen laten komen dat ik hem verloochende? Johannes, samen. Johannes kijkt. Petrus gaat binnen. Johannes kijkt nog eens. Gaat ook binnen. En hij gelooft. Hoe laat ik verder even los? Ik wil alleen zeggen dat er een persoonlijke ontmoeting is geweest met Petrus. De Heer Jezus heeft hem heel persoonlijk gesproken. Hij is aan Kefas verschenen. Dat moest ook, denk ik. Als er in je eigen leven dingen zijn die een verwijdering hebben gebracht tussen jou en de Heer, dan moet het ook tussen jou en de Heer in orde gemaakt. Even los van wat anderen daarvan gevoeld hebben of gehoord hebben. Eerst tussen jou en hem. Vervolgens ook bij de anderen die dit meemaakt. Daarom moest Petrus later ook nog aan publiek een soort herstelprocedure doormaken. Dat is later. Hij leeft, hij is opgestaan. Maria heeft hem gezocht, Maria van Magdala, of ze het theologisch allemaal op een rij had, dat kun je allemaal bedenken, maar haar hart staat zo op de goede plek. En ze heeft met heel haar gevoel, met alles wat in haar was, gezocht naar de Heer Jezus. Of ze hem zelf had kunnen dragen, of ze hem ergens anders had kunnen neerleggen, nou waarschijnlijk niet. Maar ze heeft haar hart laten spreken. Dat doet me denken aan het boek Hooglied. In het boek Hooglied vind je een geschiedenis dat de bruidegom aan de deur is. En aanklopt. En zij zeggen, ja maar ik ben al naar bed en het is al zo laat en ik heb mijn kleren al uit. En, nou even, ze laten hem dus eigenlijk staan. Totdat ze ineens tot zichzelf komt en naar de deur gaat. En die deuringang, dat was een soort hendel, die droop van midden, hij is er geweest, ze rook het. Ze kon het ruiken dat hij geweest was, ze voelde het. En ze gaat zich aankleden en ze gaat de stad in en ze vraagt, alsjeblieft vertel me toch, waar is die? Waar is die gebleven? Ik wil hem zoeken. Ik wil hem. De wachters in de stad zeiden, doe niet zo mal, het is al zo laat en zo. Maar ze gaat door en ze gaat, ook al slaan ze haar, ze gaat door totdat ze hem vindt. Ken je dat? Ik ken wel een moment, misschien, dat de Heer er is en dat jij even niet thuis gaf. Maar dat was, het was zo druk, weet je wel. Je was met van alles en nog wat bezig, maar niet met hem. Misschien heb je van deze week, afgelopen week, heel veel gedaan en heel weinig tijd voor de Heer gehad. Soms betrap je je daarop, hè, dat je heel druk geweest bent, soms met preken, terwijl je weinig van hem zelf gezien hebt. Zou je hem dan gaan zoeken? Maria van Magdala was niet weg te slaan daar. Ze zocht. En zou de Heer zo iemand laten staan? Nee. Indien iemand mij lief heeft en mijn woord lief heeft en mijn geboden doet, ik zal mijzelf aan zo iemand openbaren. Dat had de Heer gezegd. Johannes 14, vers 21. En het is gebeurd. De Heer Jezus laat zich zien aan haar. Maria. Zij denkt, dit is gaaf, Rabuni. Ze wil hem vastgrijpen zoals ze hem vroeger kennelijk ook zag. En de Heer zegt, nee, zoals vroeger wordt het niet meer. Je moet me niet vasthouden. Dit kan niet. We kunnen niet de dingen zoals er voor het kruis waren herstellen. Maar wel contact hebben. Mijn vader, uw vader, mijn God, uw God. Ik hoop dat het helder is. Dat je eindelijk durft te zeggen, die God in de hemel, dat is mijn vader. Hoe slecht je eigen vaderbeeld ook zou zijn, dat kan door de dingen van vroeger, in je jeugd en zo. Maar hoe slecht het ook zou zijn, In elk geval, God wil je vader zijn. En je mag hem als vader aanroepen. En je mag weten dat die vader jou lief heeft. De vader zelf heeft je lief. Hij houdt van je. Mijn vader is jouw vader, zegt de Heer Jezus. Mijn God is jouw God. Maria, je moet me niet zien zoals daarvoor. Het is anders. Maar ik wil me wel aan jou openbaren. Ik wil me laten zien. En Maria heeft de mooiste dag van haar leven meegemaakt. Echt. Zou je de Heer Jezus zoeken? Zou je durven zeggen, Jezus, ik heb u lief boven alles. Ik zoek u. Ik wil u echt in mijn hart sluiten. En ook al heb ik soms momenten gehad dat ik even niet thuis gaf. Ik wil u zoeken. Ik wil u vinden. Ik wil zo graag dat u in mijn hart komt. En ik wil zo graag dat u terugkomt. Dat ik opnieuw kan genieten van u. Dat is echt een geweldige ervaring. Is dat voor de hele sterke gelovigen? Voor de mensen die al heel lange gelovigen zijn? Nee, dat is voor alle gelovigen. Je mag van de Heer Jezus houden. En je mag naar hem verlangen. En je mag echt, echt erop rekenen dat hij zichzelf aan jou zal laten zien. De enige voorwaarde is nog een keer. Je moet hem wel kennen als je heiland en als je verlosser. Je moet wel zeker zijn dat je schuld weg is. Dat je zonden vergeven zijn. En dat je leven uit God hebt. En dat kun je krijgen. Misschien vanavond. Als je de Heer Jezus niet kent. Kun je vanavond de Heer Jezus leren kennen. Je bent welkom voor een gesprek. Je bent welkom om met je te bidden. Je bent welkom om de Heer Jezus te leren kennen. Niemand moet zo weggaan. En als je hem leert kennen als je heiland. Dan wil je ook graag bij hem zijn. En hij wil graag bij jou zijn. Hij wil zichzelf aan jou openbaren. Zou je het willen? De Heer zegt dat hij het doet. Hij doet het. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is niet aan het kruis gebleven. Hij is ook niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. En hij leeft ook voor jou. Op diezelfde eerste dag van de week. Toen het avond geworden was. Is de Heer Jezus bij de discipelen gekomen. In die bovenzaal. Die zijn teruggekeerd zoals ik de vorige keer al zei. Naar die bovenzaal. Daar zijn ze met hem geweest. Daar heeft hij het avondmaal gegeven, ingesteld. Daar heeft hij gesproken. Daar heeft hij die prachtige dingen gezegd van Johannes 13, 14, 15, 16 en 17. Prachtige uitspraken van de Heer Jezus, van Vaderhuis, van de Heilige Geest, van vruchtdragen en van dat gebed van de Heer Jezus. Subliem. Dat is daar gebeurd, in die bovenzaal. En nu zijn ze daar weer. Veilige plek. Even de deuren dicht uit vrees voor de Joden, want je weet maar nooit. En daar komt de Heer Jezus, toen het avond was op die eerste dag van de week. Nou, even proberen je in te denken wat dat is. Ik ben er zeker van dat de Heer Jezus, maar dat kun je me betwisten, dat de Heer Jezus is opgestaan op het uur van het morgenoffer, toen het nog morgen was. En dat de Heer Jezus bij de discipelen kwam op het uur van het avondoffer, toen het avond was. De uitdrukking toen het avond was is in Israël heel bekend. Het was het uur van het avondoffer. En morgen is ook heel bekend, want het was het uur van het morgenoffer. Daarmee werd in feite de hele dag bepaald. Zo lag dat. Op het uur van het morgenoffer ging de Heer Jezus aan het kruis. Op het uur van het avondoffer zei de Heer Jezus, het is volbracht. 6 uur lang is de Heer Jezus aan het kruis geweest. Hij heeft en inhoud gegeven aan het morgenoffer, 9 uur 's morgens. En inhoud gegeven aan het avondoffer. 15:00 uur, 3 uur 's middags. Avondoffer, zo wordt het echt in Israël nog steeds genoemd. Maar de Heer Jezus is ook opgestaan op het uur van het morgenoffer. En op het uur van het avondoffer komt de Heer Jezus bij de discipelen. Een tijdje terug heb ik iets gezegd over de zegen van nummerie 6. U weet het wel, de Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. 3 keer komt daar het woordje Yahweh voor. De Heere zegen, de Heere, de Heere. Maar de samenhang van woorden geeft aan dat het 3 verschillende duidingen zijn. Dat zeggen ook de Joodse uitleggers. Dus afgezien van het christelijke. In de Talmud vind je dus deze verschillende duidingen. En die gaan zelfs zo ver, zonder dat ze iets weten over de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zonder dat ze iets daarvan weten, zeggen ze, Ja, er moet iets van een mysterie achter zitten, want er zijn drie verschillende duidingen. Op het uur van het morgenoffer ging de hoge priester, weet u wel, elke morgen werd er een offer gebracht, ging de hoge priester de zegen uitspreken. De Heere zegen u, de Heere behoede u, en al die woorden. U kent die woorden omdat u ze misschien heel vaak in uw gemeente, in uw kerk gehoord hebt, aan het eind van een dienst. Op het uur van het avondoffer deed de hoge priester dat niet. Want, zeiden de uitleggers, dat was voor de Messias. Als die komt, dan komt hij met de zegen van het avondoffer. Ziet u hem komen? Op het uur van het avondoffer, deuren dicht, pot dicht, uit vrees voor de Joden. Nou, daar kun je ook invulling aan geven. Wat is nu vrees voor de Joden? Moet je daar bang voor zijn? Ja of nee? Ik heb het niet over politiek, maar de typische dingen van, misschien moet je daar inderdaad bang voor zijn. Maar hoe dan ook, de Heer komt, staat ineens in het midden van de discipelen, op het uur van het avondoffer. Echt niet een soort geforceerde deur, waar dan ineens de splinters afvliegen of zo, waar de gaten zichtbaar zijn, helemaal niks. Hij is daar, en wat doet hij dan? De Heere zegene u. Het is het uur van het avondoffer waarop de hoge priester met de hoge priesterlijke zegen verschijnt te midden van de discipelen. Voor het eerst. Voor het eerst is dat gebeurd bij het morgenoffer door Aaron toen ze naar binnen gingen, Mozes en hij, en er weer uitkwamen, Leviticus 9, toen is er voor het eerst een zegen van God op het volk gelegd. Nou, het volk zag de heerlijkheid van God, de glorie van God, ze juichten en ze waren geweldig onder de indruk van de zegen van God die ineens over hen kwam. Leviticus 9, nog een keer. En nu komt de Heer Jezus. De discipelen, ze verblijden zich toen ze de Heer zagen. Dezelfde uitwerking. De blijdschap, de geweldige vreugde. De Heer is er. Hij is teruggekomen. Hij komt met het geweldige zegenaanbod van God. De Heere zegene u. En dat zei hij nog een keer, voor alle duidelijkheid. De Heer Jezus. Israël heeft dit niet gezien. Jeruzalem heeft dit niet gezien. Hij is, zoals ik de vorige keer zei, niet meer openlijk in Jeruzalem geweest na zijn sterven. Hij heeft zich niet meer vertoond op het tempelplein of in de straten. Alleen die in die bovenzaal waren, die hebben het gezien. Wanneer komt de Heer Jezus voor Israël? Nou, we zullen de volgende keer zien in de geschiedenis van Thomas. Dat is een beeld, een type, een duiding van wat nog gaat komen. Profetisch. Als de Heer Jezus komt uit de hemel, dan zullen ze zien op hem die doorstoken. Dat is nu precies wat Thomas moet ervaren. Leg je handje maar eens in. Leg je vingers maar eens in. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat moet nog komen. Israël zal die zegen nog krijgen. Dat komt nog. Maar jij en ik, wij die nu geloven, wij hebben die zegen. Hoor je het goed? Onze Heer Jezus leeft. Hij heeft het werk volbracht. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aanzicht van God voor ons. En hij komt terug en hij zegent ons. Hij zegent jou en hij zegt, hier is de vrede van God. Alle zegen van God is jouw deel geworden. Jij bent gezegend. De Heer Jezus heeft toen, hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Ik heb het niet gepland dat we ook vanavond avondmaal zouden vieren. Maar in brood en wijn toont hij zijn handen en zijn zijde. Hij laat het je zien. En jij mag blij zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet angstig te zijn. Heer, u openbaart uzelf. Ja, u laat zien. Dit zijn kennelijk de tekenen van sterven. Van kruislijden en van opstaan. Hij leeft, de Heer Jezus. Hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Hier staat het. Het staat voor je. Je mag eraan deelnemen. Maar de Heer Jezus laat in feite zeggen, kijk maar, hier, mijn handen en mijn zijde. En ze hebben de Heer gezien. En wat zeggen ze tegen Thomas en tegen anderen? We hebben de Heer gezien. We hebben hem gezien. Ze zeggen tegen vrouwen, uw getuigenis, jullie getuigenis heb ik niet meer nodig. Maar we hebben hem zelf gezien. We hebben hem gezien. De Heer gezien. De Heer Jezus, hij openbaart zichzelf. Op het uur van het avondoffer. Nu kun je daar weer een hele, hele serie teksten aan vasthangen. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Waar het gaat over het avondoffer bij Elia op de Karmel, weet je wel. En Ezra en Nehemia, Johannes de Doper. Maar ook handelingen 3, dat is op het uur van het avondoffer naar binnen gaan. Maar ook ja, de aankondiging van de geboorte van Zacharias, van Johannes de Doper bij Zacharias. Allemaal het uur van het avondoffer. Maar ook bij Cornelius het uur van het avondoffer. Heel merkwaardig, daar zit altijd die zegen aan vast. Wij die nu geloven in de Heer Jezus, wij mogen echt weten dat we deel hebben aan dit geweldige werk van de Heer Jezus. Zoek je nog naar hem? Nou, ik hoop dat dat gebeurt. Ik hoop dat je echt deze week ingaat met het diepe verlangen om hem te zien. Hij wil zich ook openbaren, hij wil duidelijk maken wie hij is. En dat doet hij. Dat doet hij aan jou. Lees maar. Je zult ontdekken dat hij zich openbaart. Luister maar. Je zult misschien een lied horen, of een dankzegging horen, of een kort toespraakje horen, of een opmerking horen, of misschien wel een bemoediging krijgen op een kaartje. Hij openbaart zichzelf. Hij wil zich echt aan jou openbaren. Hij wil zich laten zien. Hij wil tonen wie die is. En jij mag blij zijn omdat je de Heer ziet. Dat is je blijdschap. Want de blijdschap in deze wereld is er niet. Het wordt alleen maar moeilijk. Iedereen krat achter zijn oren en weet niet hoe het gaat met het nieuwe zorgstelsel. Ik zeg maar even plat, iets kort door de bocht. Ik ga me niet met politiek bemoeien, maar daar kun je best zorgen over hebben. Je kunt zorgen hebben over hoe het moet met je pensioen en met wat er allemaal is. Je kunt zorgen hebben over hoe het verder moet in de banen en in alles wat er is, in werkgelegenheid. Je kunt van alles bedenken. Het gaat helemaal niet zo gladjes. En we voelen allemaal aan dat de gladde woorden van Prinsjesdag nou misschien een beetje te glad waren. En als ik aan de wereld denk, dan denk ik alsjeblieft hou op. De ene blunder naar de ander. Ik hoef alle details niet te noemen. En als ik denk aan wat er buiten de politiek in deze wereld gebeurt, dan hou ik mijn hart vast. Als je denkt aan de orkanen die geweest zijn, aan de aardverschuivingen, aan de aardbevingen, aan het enorme tumult hier en daar, maar ook aan de enorme aantallen slachtoffers die er zijn. Het kan niet lang meer duren. Het is heel angstig. Alles is angstig. Job zegt in Job 3 aan het eind, ik heb geen rust, ik heb geen stilte, ik heb alleen maar angst. En ik heb geen vrede. Nou, dat is eigenlijk typerend voor de hele wereld. Angst, onrust, bangheid en geen stilte en geen vrede. Dat is wat er gebeurt, zo ligt het. En in die enorme situatie mogen wij de deuren dicht doen, uit vrees voor wat er allemaal in Jeruzalem gebeurt, even overdrachtelijk hè. Toen waren de deuren dicht uit vrees voor de Joden. Omdat ze gewoon bang waren voor de hele constellatie daar. Voor de Romeinse overheersers, politiek. Voor de godsdienstige stromingen die er toen waren, in verschillende vormen. Waar ze bang voor waren. Nou, daar kun je best bang voor zijn. Voor de Herodianen moet je bang zijn. Voor de Sadduceeën moet je bang zijn. En voor de Farizeeën moet je bang zijn. Als dit soort invloeden de kerk van vandaag gaan bestoken, dan is de kerk geen kerk meer. Dan moet je inderdaad de deuren voor dicht doen. En je wordt bang, je bent misschien nog wel bang, blij dat je in een klein bovenzaaltje bent en dat je nog een beetje veilig bent. Deuren dicht, pot dicht, uit vrees voor de Joden. Het is heel angstig om ons heen. Maar in die angst, in de spanning die om te snijden is om ons heen, waar niemand precies de oplossing heeft. Maar als je in Israël bijvoorbeeld vraagt, van, wat zou dan de oplossing moeten zijn in Israël? Nou, niemand weet het, echt niet. Minister Jaron weet het niet, niemand weet het. De enige die het weet is de enige die redding brengen kan. De enige die de zegen van God brengen kan. En dat is de Messias. Maar die is er niet. En daar geloven ze ook nog niet in. Er ligt nog een bedekking over hen. Tot op heden. Het is angstig. Maar jij en ik, wij die vandaag geloven en die angst om ons heen voelen opkomen. Het wordt alleen maar erger, sterker, duidelijker. Wij mogen zeggen, er is één plek. De zegen in de handen van de Heer Jezus. Hier. Hij toonde hun zijn handen. Dit heb ik voor jou gedaan. Hier, mijn zijde. Dit heb ik voor jou gedaan. Mijn werk aan het kruis is volbracht. Het is voor altijd volbracht. En jij mag blij zijn als je mij ziet. Onze vrede is Christus. Onze blijdschap is Christus. Ons leven is Christus. Onze toekomst is Christus. Het is Christus. Alleen maar de Heer Jezus. En als je daar niet meer in staat, nou, dan ga je mee in de maalstroom van angst en onrust. dan hou je het niet, dan red je het niet. Dan word je alleen maar bang en ongelukkig. Ik hoop dat je echt gaat zien dat de Heer zich aan jou en in jouw leven wil openbaren. Profetisch? Ja, ja. Wees in waarachtig als de Heer Jezus komt, maar daarover ga ik de volgende keer wat meer zeggen. Als hij komt voor Israël, als hij komt voor de volkeren, hoe komt hij dan? De Heere zegene u, Jahweh zegene u, de Heere behoede u. En zij uw genade, de Heere verheffen zijn aangezicht en geven u vrede. Dat komt. Die vrede, die zegen komt. Dat is die profetische lijn die we steeds in dit prachtige evangelie ontdekken. Iedere keer hetzelfde, de Heer Jezus, de Heer Jezus. Maar jij en ik hebben nu al het voorrecht om er nu in te staan. En om er nu dankjewel voor te zeggen. Heer Jezus, ik ben blij omdat u uzelf wilt openbaren. Hij laat zien wat hij voor jou heeft willen doen. Dat hij al die narigheid waar ik het vorige keer over had, dat vreselijke lijden waar we over gesproken hebben, dat hij dat voor jou, heel persoonlijk voor jou wilde doen. En dat hij je vrij wil maken, blij wil maken met de openbaring van zichzelf. De Heer zegene jullie en mij. Amen. Ik wil afsluiten met een kort gebed. Vader, we staan hier en wij willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus zich zo aan de discipelen van toen heeft geopenbaard. En we willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus zich alsnog, nog eens, voor het eerst of voor de zoveelste keer wil laten zien. Wilt u ons verlangen geven, Vader, om door uw Heilige Geest gestuurd hem te zien? Wilt u ons duidelijkheid geven over wie hij is? De opgestaande Heer, de eersteling Christus. Hij is het begin van een nieuwe oogst. Wij horen bij hem. We danken u, Vader, dat we zo mogen kijken naar die zegenende handen, die doorboorde zegenende handen, die doorstoken zijde. We willen u danken dat de Heer Jezus leeft. De discipelen waren verblijd toen ze de Heere zagen. Zo zijn wij verblijd, Vader, niet omdat het ons zo goed gaat, omdat alles vlekkeloos is. Hier zijn mensen in de zaal die heel veel pijn en heel veel verdriet hebben gehad. En grote zorg, als we denken aan Jelle en Betsy en Danielle. Als we denken aan alle anderen die hier zitten en nu nog pijn en moeite hebben misschien. Er is zoveel nood, zoveel zorg. We zijn niet blij omdat de omstandigheden zo mee zijn. Misschien zijn ze wel tegen. Maar we zijn blij omdat we de Heer Jezus kennen. Omdat we hem zien. Vader, dank u wel voor uw zoon. Amen.